Een goedemorgen allemaal. Fijn u weer te zien. En bijzonder dat de gitaristen gewoon hun werk doen, ook als er een lied wordt opgegeven waarvan ze zeggen, was dat het wel? Ze kunnen het gewoon aan. Dat is heerlijk. En wat de liederen betreft, dat laatste lied wat we zongen, dank Jezus, dank voor het heil dat u mij bereidde. Ik denk, hé, dat is wel heel mooi, want daar wil ik het eigenlijk over hebben vanmorgen. Dat we Jezus alle dank mogen geven. En dat kan dus op heel veel manieren, komt dat eigenlijk, denk ik, in de Bijbel terug. En daarvoor wil ik een stukje lezen uit 1 Korinthe 12. En dan vanaf vers 45... Ik hoop dat jullie allemaal goed zitvlees hebben, want ik heb een hele lange preek, denk ik.
Goed van jou.
Nou ja, ik kan het inkorten ook, hè. Dus dat is de moeite waard. Als het te lang duurt, geeft u maar een seintje. De bel. Oh. Daar staat, daar zegt Paulus ons, is er een... Oh, sorry, 45... En dan begin ik bij het vers wat de regel die in 44 nog staat. 1 Korinthe 15. Ik breng dus veel verwarring.
Je houdt ons wel wakker.
Daar zegt Paulus ons, is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Als Adam uit de hof moet, want hij heeft dan geen plek meer op het eind, dan wordt de weg naar de boom des levens afgesloten. Dat kun je lezen in Genesis 3 vers 24. En dan moet hij daar weg. En ja, dat is een heel, een beetje triest moment. Want al het mooie wat er was, wordt opeens anders. En dan duurt dat een hele tijd, tot het werk van Jezus, tot Jezus komt. En dan kun je zien dat het werk van Jezus daar eigenlijk toe dient om die weg weer open te krijgen. Dus die weg die afgesloten is, die gerubs, die dat tegenhouden, dat er nog weer binnengedrongen wordt. En ik heb altijd gedacht, waarom is dat nou zo? En dan las ik laatst een stukje van Klaas Govert over engelen. En die zegt, weet je waarom dat is, dat die gerubs dat tegenhouden? Omdat anders de Satan die hof in zou gaan. En dan zou het een soort kraakhof worden. En dus het moest bewaard worden tot gelegener tijd, zou je kunnen zeggen. En als Jezus dan sterft aan het kruis, en dan zegt hij, het is volbracht. Je leest dat in Marcus 15, vers 37 en 38. Dan slaakt Jezus een luide kreet en geeft de geest. En wat gebeurt er dan? Het voorhangsel scheurt. Dus de weg naar God is weer open. Dus die gerubs die daar stonden, die konden stoppen met hun werk. Want de weg was weer open. En bijzonder is, dat staat in alle evangeliën zo. Behalve bij Johannes, want daar zegt Jezus wel, het is volbracht, maar daar wordt niet gezegd van dat het voorhangsel ook scheurt. Maar de toegang is dan dus weer open. In Hebreeën 9 vers 8, daar staat dat de Heilige Geest te kennen gaf dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. Dus in dat oude verbond was die weg dicht, nu komt er een nieuw verbond en de weg is weer open. En dan kan de schepping dus weer tot zijn doel gaan komen. Ja, wat God bedoeld heeft, dat gaat tevoorschijn komen. Heel bijzonder is dat wat de schepping betreft, God rust als hij met de schepping klaar is. Je mag ook denken dat hij rust van het scheppen, maar hij gaat wel door met werken. Want hij wil graag contact met de mens. Hij wil graag contact met de schepping. Dat kun je dus gewoon zien. In Efeze 1 vers 4 daar staat dat God wil dat Jezus als hoofd van de gemeente, hoofd van de hele mensheid, de mensheid heilig en onberispelijk voor hem zal stellen. En dat is denk ik niet bij God opgekomen als hij klaar is met scheppen. Dat hij dan eens denkt van, nou weet je wat zal ik nou eens bedenken? Nee, ik denk dat God alles in de schepping neergelegd heeft. Dat ligt in de schepping besloten. Daarom kun je ook zien hoe geweldig de schepping is. In Hebreeën vers 11, hoofdstuk 11 vers 3, daar staat dat we door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. God heeft gesproken en dan komt het tevoorschijn. En in Johannes 1 vers 3, daar zegt Johannes, alle dingen zijn door het woord geworden. En het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Bijzonder van de schepping is dat het door het woord van God tevoorschijn gekomen is. En omdat God zijn woord gebruikt, leeft het ook. Want in dat woord zit het leven. Dus we mogen bijzonder blij zijn eigenlijk dat in de schepping, zoals God die bedoeld heeft, al die mogelijkheden zijn ingeschapen. Het zit er gewoon in. En God wacht tot het eruit komt. Hij hoeft het er niet meer in te brengen, want van eeuwigheid heeft hij gedacht, zo ga ik het doen. Dit ga ik scheppen en de kracht van mijn woord geef ik meteen in die schepping mee, zodat het er ook uit gaat komen. En dat is heel mooi, als je dat dus gelezen hebt, dan in dat stukje uit 1 Korinthe 15, daar zien we het hebben over een eerste mens, Adam, en de tweede mens. En nou dacht ik, dat je best wel eens een vergelijking kan maken tussen Adam in de hof en later Jezus, zeg maar ook in zijn hof. Die geestelijke, die hemel, kun je ook voorstellen als een hof. En dus Adam had een hof waarin hij moest werken en die hij moest bewaren. Maar Jezus heeft ook op zich genomen dat hij de hof, dat hij wat hij gekregen heeft, dat hij die ook bewerkt en bewaart. En in dat verband probeer ik een paar dingen uit de hof van Adam even te benoemen en dan te kijken hoe dat nou zit bij Jezus. Op de eerste plaats weten we uit Genesis 2 en 3... dat God Adam in de hof plaatst. Ja, om die te bewerken en te bewaren. Een tweede ding wat we zien is dat God die brengt de levende wezens bij Adam om die te benoemen. En bijzonder is, als je daarover nadenkt, dat is nog niet eens zo gemakkelijk. Het is niet een kwestie van, nou, hoe zal ik die eens noemen? En geef me maar een lijstje namen en dan kan ik dat er wel eens opplakken. Nee, het is net als Hans zei over die vogels. Die hebben een eigen identiteit. Iets wezenlijks. Waardoor ze onderling van elkaar verschillen. En je zou dus kunnen zeggen, als Adam die dieren een naam moet geven, dan moet hij zicht hebben op wat er in zo'n beest, in zo'n dier, in die vogel is. Zodat hij ze van elkaar kan onderscheiden en ze een eigen naam geeft. Daarom noemen we dat ook wel natuurlijk een naam, hoort bij het wezen. Wij zijn bij onze naamgeving niet zozeer betrokken bij de achtergrond, wat betekent die naam, maar in genoeg culturen heb je dat bij een naam wordt ook gegeven aan een persoon als een soort profetie van dat en dat mag er dan uit gaan komen. Dat is dus bij Adam het geval. Een ander punt wat we bij Adam in de hof zien is dat God uit de rib van Adam een hulp bouwt. Eva. En vanaf dat moment is er man en vrouw. Daarvoor is het de mens. Maar vanaf dat moment is er een man en een vrouw. En daarvan zegt Adam dan, nou, dat is wel geweldig, dat is een been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En dan hebben we de zondeval. En bijzonder daarvan daarna is dat God bekleedt Adam en Eva met vellen. Dus hij offerde op de een of andere manier een dier om van de vellen gebruik te kunnen maken om ze te bekleden. Het is het eerste offer wat gebracht is, zou je kunnen zeggen. En dan moest Adam weg uit het paradijs, want hij kon daar niet blijven. En als je die paar punten nou eens bekijkt, dan zie je dat ook Jezus een plaats gekregen heeft. En wel een plaats op de troon van God. Hij zit daar. En waarom? Nou, je zou kunnen denken, de hemelvaart als wij daarover hebben, is eigenlijk dat hij de troon bestijgt. En waarom krijgt hij die troon? Nou, op de eerste plaats, tijdens zijn leven, in zijn jonge jaren, zeg maar, is hij door God geheiligd. Dus hij bleef bezijden alles wat met duisternis te maken heeft. Hij zegt in Johannes 10, geloof ik, vers 7, hier ben ik om uw wil te doen. En bijzonder is ook dat hij een leven had, gelijk wij, doch zonder te zondigen. Zoals bleek uit Hebreeën 4, vers 15. Dan is er nog een belangrijk punt. Hij is niet alleen in die hof. Want wat heeft hij gedaan? Openbaring 5, vers 9 zegt dat hij ons voor God gekocht heeft. Dus hij heeft de mensheid gemaakt, klaargemaakt, zoals God in de schepping bedoelde, dat die mensheid heilig en onberispelijk voor hem zou kunnen gaan staan. Maar daartoe moesten ze eerst voor God gekocht worden. En dan staat er ook in dat Openbaring 5 vers 9, dat hij ze dus tot koningen en priesters maakt. Dus die mensheid moet ook tot zijn doel gaan komen. Niet alleen Jezus, maar ook de mensheid. En om het te kunnen doen, zegt Jezus in Matthäus 28, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dus als je dat koninkrijk van hem ziet als een hof, persoonlijk heb ik daardoor is het wat meer afgebakend, zodat het wat beperkter lijkt. Dan kun je jezelf beter een plek ingeven. Daarvan zegt Jezus, mij is dus daar gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in Johannes 3, vers 35, daar zegt Jezus, de Vader heeft hem lief en heeft hem alles in handen gegeven. Het is toch heel bijzonder dat God alles wat hij met de mens voor heeft, dat hij dat uitreikt naar Jezus, om dat in orde te gaan maken. En het bijzondere van Jezus is dat hij zegt, ik en de Vader zijn één. Dus als Jezus, als Vader hem alle macht in handen heeft gegeven, betekent het niet dat God er buiten staat, want Jezus doet het al samen. Hij is eens geest met zijn Vader. En in Johannes 13 staat dat nog een keer, en dan staat hij op, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Dat is ook een punt dat hij, dat is vlak voordat hij de voeten gaat wassen van de discipelen. God heeft hem alles in handen gegeven en dan gaat hij de voeten wassen. Zijn dienstbaarheid aan de hele mensheid, die komt daarin ten volle tevoorschijn. En bijzonder is dat als Jezus, als er staat dat Jezus gekocht en betaald heeft, dat is uit alle stam en taal en volk en natie. Er is niemand overgeslagen. Welke stam of volk of taal of natie ook. Ik weet niet hoe in het, wat je nog verder zou kunnen zeggen, om er nog iets bij te betrekken. He? Dan heb je alles. En dat is toch ook heel bijzonder dat Jezus dat heeft gedaan. En dat die losprijs voor elk mens geldt. Ieder mens mag dus komen. En bijzonder is dan dat Jezus dat gekocht en betaald heeft, maar dat we door God en de Vader van onze Heer Jezus Christus met allerlei geestelijke zegen dan in de hemel, in die hof, geplaatst zijn. En we zijn mede opgewekt en we hebben mede een plaats gekregen in die hemelse gewesten. Dus eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, als Adam de hof moet bewerken en bewaren, dan wordt dat ook van het werk van Jezus gezegd. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren om heilig en onberispelijk voor God te zijn. Dat is een taak die hij op zich genomen heeft en die in die hof gestalte moet krijgen. Het bijzondere, Adam die had nog geen nageslacht in de hof. Denk ik, nee, dat kwam later. Maar Jezus, die heeft meteen de hele mensheid gekocht en een plek kunnen geven in die hof. Er mag nog wel wat gebeuren aan die mensheid, want die mensheid die is nog wel een beetje gebutst en geschaafd enzovoorts. Maar dat moet hij allemaal nog in orde maken. Maar daartoe heeft hij ons ook gekocht. En heeft hij zijn leven gegeven. En als je dat bedenkt. En je kijkt dus wat Adam te doen had. Naar het vee en het gevogelte en het gedierte. Dat hij ze allemaal een naam moest geven. Zo helpt Jezus ons. Om in die geestelijke wereld. De bewoners van die geestelijke wereld. Een naam te geven. God woont daar. Maar het bijzondere is dat we God steeds beter mogen leren kennen. Hem Het is geweldig te zien dat we weten dat hij enkel goed is. Ja, en vol liefde. Maar dat zijn ook dingen die je steeds mag verder verdiepen. We mogen weten dat Jezus daar is. Dat hij degene is die alles in handen gekregen heeft om alles tot volheid te brengen. We mogen weten dat er daar in die hof dan engelen zijn die ten dienste staan van hen die het heil beërven. Ieder van ons die het heil beërft, die heeft dienende geesten die daarbij helpen, zoals het in Hebreeën 1 vers 14 staat. Maar er zijn ook engelen die tegenstaan. Efeze 6 vers 12 noemt ze overheden, machten, wereldbeheersers, deze duisternis, boze geest in de hemelse gewesten. Ook die hebben daar nog steeds een of andere plek. En die proberen nog steeds te werken aan de ondergang van die mensheid. Dus hoewel ze gekocht en betaald zijn, is er nog wel de mogelijkheid dat je daar nog niet op ingaat. Want de zonde schuld is wel betaald, maar de zonde gevolgen, daar heb je nog mee te maken. En het bijzondere is dat je er zelf voor mag kiezen om daar een halt aan toe te roepen en te zeggen, hé, maar ik ga Jezus volgen. Ik ga me bekeren en ik ga met hem om. En dat is dus de keuze die je dan mag maken. En dus er is een bijzonder iets dat we ook die tegenstanders leren niet kennen om het kennen, maar om ze uit ons leven te krijgen. Jezus zegt op een gegeven ogenblik, de overste van de wereld komt en heeft aan mij niets. Dat zegt hij in Johannes 14 vers 30. En in 2 Korinthe 2 vers 11 staat dat de Satan op ons geen voordeel mag behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dus enige herkenning van die tegenstanders is dus erg van belang. Dat komt een beetje overeen met wat Adam aan de dieren doet, dat hij ze naar hun wezen kenbaar maakt. Alleen is in vergelijking met Adam er nu een categorie bij, namelijk van de schepping, van die engelen, die het op jouw leven gemunt hebben. En toch zegt Jezus, hij gaat in op de belofte van God dat hem alles gegeven is als gemeente. En de gemeente is zijn lichaam. En dan zie je opeens, zoals Adam uit de rib van Adam de vrouw geboren werd, is er een gemeente ontstaan, een lichaam van Jezus, wat dan tevoorschijn komt. Ja, in die hof, als hij op die troon zit, dan gaat dat lichaam van hem zich manifesteren uit de mensen die hij gekocht en betaald heeft. En de Bijbel zegt in dat verband bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 5, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. En toch ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. En dat is heel bijzonder dat Jezus ons dat werk op zich genomen heeft. En in die hof dat aan het bewerken is. Ten behoeve van ons, uit liefde voor ons. Maar ook ten behoeve van God. Opdat uit de schepping, zoals God die bedacht heeft, dat allemaal tevoorschijn komt hoe God het bedoeld heeft. Nu zitten we nog met onze beperkingen. En dan is het goed om te beseffen van, ik leg die beperkingen een beetje naast me neer. Want ik wil liever zien op wat God geeft. Ik wil liever zien op hoe God mij bedoeld heeft in zijn schepping. Dan moet je wel strijden, want je moet losblijven van alles wat vanuit het Rijk de Duisternis zich manifesteert. Daar moeten we leren mee omgaan. Daar kunnen we ook elkaar in en mee bemoedigen. Ik denk dan altijd aan wat Jan zegt, we gaan een gouden tijd beleven. En dan kun je als buitenstaander zijn, wacht even, gouden tijd. Als ik dat anders bekijk van wat er allemaal is, dan lijkt het daar niet op. En toch is dit een manier om je aan de schepping te binden. Namelijk zoals God het bedoeld heeft. En dat gaat dwars door alle moeite die er in je leven kan zijn. En dat is niet eens zo gemakkelijk. Want als je dat zelf bedacht hebt om het zo te doen, dan gebeuren er nog allemaal dingen om je heen die daar toch wel wat vraagtekens bij zetten. Wat dingen die zeggen van, ja, maar hoe is dat eigenlijk? Dus er wordt van alle kanten wel een beetje aan getrokken om je op die manier op te stellen. En toch heeft het te maken, denk ik, met hoe God bedoeld heeft dat hij door zijn woord de wereld geschapen heeft. En in dat woord zit het leven. We zeggen het ook wel eens, hè? Als we in de Bijbel lezen en we lezen dat woord, dan mogen we ook zoeken naar het leven wat daarin zit. Want dat is geest en leven. Dat zijn niet, het is geen romannetje wat God heeft gegeven in dat woord, maar het zijn zijn gedachten. Het is zijn wezen wat hij bekend maakt. En eigenlijk is het naar ons toe vaak een proberen dat wezen bekend te maken, omdat we het ook nog moeten uitzoeken samen met hem. Maar in zo'n hof hebben we Jezus die ons daarbij helpt, die ons die het er niet bij laat zitten. En bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 16, daar zien we dan bijvoorbeeld, of eerst in 12, dat hij aan de gemeente mensen geeft, ambten en bedieningen zoals het daar dan staat, maar eigenlijk is het gewoon mensen geeft die tot opbouw van het lichaam bedoeld zijn, tot dienstbetoon aan elkaar. En in vers 16, daar staat aan hem, aan Jezus, ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. En dan gaan we verder. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Het bijzondere is dat Jezus ook voorziet in dat lichaam dat er mensen zijn die, ja, wat zou je kunnen zeggen, die door dat woord zo gegrepen zijn dat ze dienstbaar kunnen zijn aan de ander. Als je het bedenkt van, ja, Jezus geeft evangelisten en herders en leraars enzovoort, is het net alsof hij een blik ergens heeft om dat open te trekken en dan zendt hij ze erin. Maar dat is gewoon niet zo. Gewoon in ieder mens ontwikkelt Jezus dus iets, zodat je voor elkaar iets kan betekenen. Zodat je dienstbaar kunt zijn aan de ander. En dat ontwikkelt zich gewoon, omdat in de schepping dat ligt, dat ieder mens zich mag ontwikkelen. En in die ontwikkeling blijkt dan dat je elkaar ook tot steun en tot hulp kan zijn. Dus dat zijn niet heel bijzondere dingen. We hoeven dus ook niet op te kijken naar een ander, maar je mag blij zijn met de ander, dat God hem of haar dingen geeft die ingezet kunnen worden in de gemeente, tot opbouw van elkaar. En het bijzondere is dat je daarin met al je unieke eigenschappen, met al je verschillen, daar op verschillende manieren dus ook dienstbaar mee kan leren zijn. Zodat we ook niet mensen op een voetstuk hoeven zetten, maar ieder mag op zijn manier dienst verlenen, in dat lichaam een plek innemen. En dan zou je dus kunnen zeggen, dat werk van Jezus, dat is heel groot. Hij heeft daartoe alle macht in hemel en op aarde gekregen. En hij is verbonden met God de Vader door zijn Heilige Geest. En dat werk van hem gaat ook naar ons uit. Want al die hele mensheid die hij gekocht en betaald heeft, die legt hij voor van, je kan bij mij komen en met mij mee gaan doen. Let wel, je schuld is betaald. Je hoeft dus helemaal geen rekening meer te betalen. De rekening die er eigenlijk voor je lag, die is betaald. Dat is net als een factuur. Dat en dat nummer betaald. Dat en dat nummer is tegen elkaar weggevallen. Daar heb je verder niks meer voor te doen. Maar je mag er wel voor kiezen om Jezus dan te gaan volgen. En dat is bekering, zou je dus kunnen zeggen. En dan kun je doop in water zien, als dat je daar je getuigenis mee geeft. Dat je een keuze voor Jezus gemaakt hebt en dat je hem wil volgen. En die doop in de Heilige Geest, die dan volgt, die opent de mogelijkheid om in die geestelijke wereld je wandel te gaan hebben. Bij die geest is er ook de mogelijkheid om onderscheiding van geest te hebben. Je hebt eigenlijk, denk ik, dus de doop in de Heilige Geest nodig om al die persoonlijkheden die in die geestelijke wereld zijn, om die hun plek te zien, de plek die ze innemen. God die naar je uitgaat, Jezus die je helpt, de engelen die je ten dienste staan en die boze geesten, waarvan je dus dan kan zeggen, hé, wacht even, die moet weg uit mijn leven. Want heel bijzonder is eigenlijk, de Bijbel zegt dat alle vijanden van God, alle vijanden van Jezus, dus ook jouw vijanden, allemaal onder de voeten van Jezus moeten komen. En dat mogen wij doen in die hof. En het bijzondere is dan dat we daartoe ook Gods geest nodig hebben om te weten hoe we dat in ons leven kunnen realiseren. Vaak is het wel makkelijker om bij een ander dingen te zien die nog gebeuren moeten. Maar God wil het ons ook zelf duidelijk maken. Want ook wij mogen tot die volheid komen. Volmaakt worden. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar toch heeft God dat voor met jou en met mij. En dan is het dus zo, dat is dus eigenlijk dan de manier waarop wij met het werk van Jezus mogen meewerken. En als we dat doen, dan zal dat tot zijn eer zijn. Hij in die hof wordt er dan steeds meer. Ik zie hier, het is feest. Hoera! In die hof wordt er steeds meer feest. Want de heerlijkheid van God gaat verder openbaar komen. En daarin ligt ook de eer van God als schepper. Dat hij kan zien dat tevoorschijn komt wat hij in die schepping gelegd heeft. Dat zijn woorden waarin dat leven is ook steeds meer tevoorschijn komen. En dan zou ik zeggen, laten wij daarmee gezegend zijn, zodat ook wij onze plek zien, innemen en uitwerken. En de Heer zegent u daarin. Amen.